Welkom bij deze podcast live vanaf het congres Jonge Aanwas uit de criminaliteit. Ik ben uw gastheer Toon Brouwers en ik spreek hier vanuit de koepelgevangenis in Arnhem met diverse gasten, zoals nu is aangeschoven Henk Verwerda. Welkom.
Dankjewel.
U bent volgens mijn papiertje criminoloog en inhoudelijk directeur van bureau Beker. Wat betekent dat nou allemaal precies wat u doet?
Ja, nou eigenlijk, ik doe dat al een paar jaar. Eigenlijk doe ik mijn hele carrière al onderzoek naar misdaad en straf, om het maar heel breed te zeggen. Mm-hmm. Dus alles wat daarmee te maken heeft. En daarbinnen is voor mij altijd wel een belangrijk thema geweest. Jonge mensen in de criminaliteit. Dus carrières van criminelen vind ik interessant. En zo ook de jonge aanwas die zeg maar richting de georganiseerde drugscriminaliteit gaat. Dus ja. Ik ben onderzoeker.
Nou, absoluut. U heeft gesproken en er staat een thema bij, de LinkedIn van de misdaad. Is er een soort LinkedIn van de misdaad? Hebben ze boekjes van waar ben je goed in en wie kan ik bellen voor welke klus?
Ja, nou, het is wat minder formeel dan ons LinkedIn, zeg maar. Waarop ik jou bij wijze van spreken kan connecten. Maar het LinkedIn van de misdaad is wel een soort omgeving waar mensen aan elkaar gelinkt zijn, direct of indirect. En via een indirecte link kun je via iemand die je kent weer bij iemand terechtkomen die in die persoonsnetwerk zit. Het belangrijkste wat LinkedIn van de misdaad is dat daar ik heb net verteld over een netwerk van ongeveer 150 personen in een wijk in Amsterdam. En die 150 personen zitten in allerlei verschillende rollen. En dan moet je denken aan grote drugsdealers, mensen die in de liquidatie zitten. Maar ook hele jonge jongens die ook in dat netwerk zitten. En die jonge jongens in dat netwerk, die kunnen gerecruiteerd worden door grotere criminelen om een klusje te doen. Nou, de laatste tijd heel erg in het nieuws natuurlijk. Jongens die explosieven aan panden hangen, dat zijn vaak de jonge aanwas in dit soort netwerken. Die worden gevraagd door iemand die een hekel heeft aan een andere crimineel of een andere persoon van voor een bedrag X wil jij voor mij naar die en die stad rijden en bij dat en dat adres een explosief aan de voordeur hangen.
Ja, maar er moet toch iets meer gebeuren. Het is niet zo dat een of andere crimineel op een schoolplein een jongen aanspreekt, zegt kun je voor mij ergens een bom aan gaan?
Nee, dat is het tweede belangrijke element van dat LinkedIn. Het is een vertrouwd netwerk. Dus je wordt niet zomaar op het schoolplein aangesproken. Dat denken mensen wel eens. Voor dit soort klusjes en binnen dit soort netwerken, dat bestaat eigenlijk. Vertrouwen is zeg maar de kurk waar dat op drijft. Vertrouwen en elkaar kennen. En je ziet dus ook vaak in die criminele LinkedIn van de misdaad dat mensen elkaar vanuit familieverbanden, vanuit vrienden, vanuit jeugdgroepen, ze kennen elkaar gewoon heel erg goed.
Ja, ja.
En dat maakt eigenlijk, ik vertelde net over het proces van Ridouan Taghi. Ridouan maakt in het Marengo-proces de mensen die daar veroordeeld worden, een aantal van de jongens die ook een paar weken geleden een straf hebben gekregen, die kent hij al vanaf het begin van de jaren 90 uit zijn jeugdgroep. Moet je nagaan hoe dat vertrouwen echt geworteld zit, ook in de tijd. En dat is eigenlijk, en ik noem het dan LinkedIn van de misdaad, omdat iedereen, professionals kennen dat wel. En hoe werkt het? Wij zijn niet gelinkt, denk ik, op LinkedIn.
Nog niet, nee.
Maar misschien via de organisatie van dit congres zijn wij morgen gelinkt.
Ja.
En waarom link ik jou dan? Omdat ik je nu een keer gesproken heb. En denk, aardige kerel. En twee, ik link jou via een mij bekend vertrouwd persoon. En denk van, als hij haar kent, dan zal het wel goed zijn.
Ja, inderdaad. Nee. Dus om weer die analogie terug te pakken, in plaats van dat een crimineel een jongen aanspreekt op een schoolplein, betekent dat hij een maatje spreekt die zegt, ken je misschien nog iemand uit zijn jongerengroep? Of heb je niet bij die jongen gewerkt bij de Albert Heijn of wat dan ook?
Ja.
En zou die misschien willen? En zo gaat het via zo'n informeel netwerk. Dus.
Ja, het is een informeel netwerk, maar het is wel vertrouwd. En de jongeren die zeg maar gerecruiteerd worden, daarvan zie je vaak wel dat ze wat durven, lef hebben, niet bang zijn, maar ook beïnvloedbaar zijn. Hè? Dus op het moment dat een jongere schulden heeft, bijvoorbeeld straatschulden, dan is die heel makkelijk te recruteren. Wat we ook zien is jongeren die licht verstandelijk beperkt zijn, die zijn bijvoorbeeld ook veel makkelijker te recruteren. Maar die kunnen eigenlijk niet goed overzien wat de consequenties van hun gedrag zijn. Dat weten die grote jongens heel goed, dus die recruteren wel heel gericht.
Ja, want als die jongen een beetje lef heeft en die durft wel, hoe kunnen wij als maatschappij of al deze professionals die op zo'n congres zijn, zo'n jongen dan tegenhouden als hij een beetje lef en durf heeft?
Nou ja, kijk, die jongens die denken allemaal, ik word nooit gepakt. En een jaar geleden zou ik zeggen, ik word nooit gepakt, ik ben net als Ridouan Taghi. Maar nou komt het, Ridouan Taghi zit nu in de gevangenis en heel lang. Dus dat is denk ik het belangrijke verhaal. Hè? Dat je aangeeft dat misdaad niet loont. Maar dat is uiteindelijk zo. Hè? Onze Nederlandse politie, onze recherche, samen met allerlei andere partners, zijn we heel goed in staat om hele grote criminelen aan te houden. Dus dat is één. Hè? Dus dat, die boodschap, misdaad loont uiteindelijk niet.
Maar ook laten zien. In de hele maatschappij, ja, misdaad loont niet.
Ja, dat is echt belangrijk. Ja. En het tweede, en dat is veel ingewikkelder, is dat we op zoek moeten naar die jongeren, die soldaten die onderin die netwerken zitten. Dus dat zijn eigenlijk gewoon jochies, meisjes, ja, meestal jochies van de jaren 14, 15. Soms nog wel jonger.
14, 15, ja, hè? Ja. Ja.
Jonge gastjes die opdrachtjes doen. Die eigenlijk ook gewoon op straat rondhangen. En dan zeggen we, dat is opgroeigedrag. Maar nou komt die. Diezelfde jongen, en dat zijn er maar een paar hoor, in een wijk. Maar die zit ook al in zo'n verkeerd netwerk, in zo'n crimineel netwerk. Die heeft er contacten. En daar moeten we naar kijken. Dus we moeten niet wachten totdat ze heel veel strafbare feiten hebben gepleegd. Maar we moeten vooral kijken van welke jongeren zijn nou kwetsbaar om door dit soort netwerken gerekruteerd te worden. En die moeten we eigenlijk veel eerder dan we tegenwoordig doen, proberen aan te pakken.
Ja, maar en hoe dan? Met een jongerenwerker daar naartoe sturen of zo?
Bijvoorbeeld.
En heeft dat effect?
Preventie met gezag is daarmee bezig. Hè. We willen ze eerder proberen te pakken. We willen ouders in hun kracht zetten. We willen scholen in hun kracht zetten. Maar ook individuele jongeren alternatieven aanbieden. En heel belangrijk daarin, en dat is echt belangrijk, is dat die jongeren, ik noem het altijd het tempo van de straat, die jongeren moet zelf ook voor hemzelf ook het idee hebben, ik wil een andere richting op, een andere carrière gaan lopen.
En die moet ook nog haalbaar zijn ook nog.
En die moet ook haalbaar zijn. Ja. Want dat zijn vaak toch jongeren, ze zijn kwetsbaar als het gaat om schulden, als het gaat om bijvoorbeeld LVB-problematiek, maar ze hebben meestal ook geen schooldiploma's of weinig perspectief op een goede baan. Dus we moeten als maatschappij moeten we eigenlijk beter ronselen dan de straat. Dat is eigenlijk wat we moeten doen.
Ja, maar wij kunnen misschien zeggen, je kunt vakkenvuller gaan worden. Of je kunt die enorme schulden die je hebt gaan afbetalen voor een of ander duister klusje. Ja. Dat is een moeilijke strijd, lijkt me.
Ja, maar vakkenvullen vind ik een hele negatieve.
Ja, want ik ben ook expres negatief. Ja, want ik hoop dat u met betere suggesties komt.
Er zijn betere suggesties. Want heel veel van dit soort jongen hebben natuurlijk best wel talent.
Ja.
Dus die talenten moeten we dan ontwikkelen. Hè, ze zijn misschien niet zo goed dat ze meteen met een prachtig schooldiploma kunnen wapperen, maar ze kunnen soms andere dingen wel goed. Hè. Bijvoorbeeld met hun handen, met muziek, met allerlei andere dingen. En dan denk ik van die talenten, dus ook, en ze hebben niet de diploma's, maar die talenten, die moeten we gaan zoeken en die moet je gaan ontwikkelen, waardoor de jongens ook het idee hebben, ja kijk, ik kan dus ook op een andere manier mijn geld verdienen. En dat is veel minder risicovol. Ja, er staan nu, terwijl wij dit interview doen, twee ervaringsdeskundigen op het podium. Ik ken ze allebei. Ze hebben allebei zwaar in de verdovende middelenhandel gezeten. Ze zijn allebei gestopt, omdat ze het op een gegeven moment echt daar helemaal zat van werden. Steeds om te moeten kijken, dan weer in de gevangenis en weer in de gevangenis. En geloof me, we zitten nu in de gevangenis. Ja, dit is een hele mooie, maar het is niet leuk.
Nee, absoluut niet. Is dat dan ook een beetje ondernemerschap, zeg maar, geven aan en eigenaarschap aan die jongeren van hun eigen carrière? Dus niet zo van, ga maar voor een baas werken, maar ga het dus zelf doen of zo.
Ja,
helpen jullie daarbij?
Ja, zeker. Dat speelt heel groot erg een rol. Maar wat heel cruciaal is, is dat zo'n jongeren zelf de motivatie moet hebben en de wil om een ander pad in te slaan. En dat is echt cruciaal. Hè? Wij hebben vaak als professionals van, Oké, jij gaat het verkeerde pad op, ik ga jou helpen. Mm-hmm. Maar zo werkt het niet. Het tempo van de straat kan dermate zijn voor die jongen dat hij zegt, ik ga helemaal niet een opleiding nu volgen. Want ik vind het veel interessanter om klusjes te doen voor die drugsdealer. Daar verdien ik heel veel geld mee. Dus ik ben er gewoon nog niet klaar voor. Wat ik altijd geleerd heb, is dat we goed moeten kijken. Dat weten we ook vanuit de wetenschap. Heeft iemand de wil en motivatie om zelf te willen veranderen? Een soort intrinsieke motivatie. Daar kun je kunt hem een duwtje geven. Ja, ja. Dat kun je motiveren door pakkans en de kosten van criminaliteit. Hè, dus misdaad loont niet. Maar uiteindelijk moet hij wel zelf willen. En als een jongere op enig moment nog niet er aan toe is om te gaan veranderen, dan moet je eigenlijk als een soort noodknop voor de jongere hebben, dat op het moment dat hij denkt van ja, nu ben ik er wel aan toe, ik ben nu zat, de criminaliteit, dat hij altijd iemand kan bellen.
Ja, ja. Dus is het dan dus gewoon wachten en je visitekaartje afgeven en bidden een beetje?
Nou, bidden niet. Maar wachten soms wel. En sommige jongeren kun je vrij snel motiveren. Ik heb van een jongen werken hier in Arnhem geleerd, die zegt altijd van, ik heb soms jongeren, en dan zeg ik ook eerlijk, ik ga nu niet in jou investeren, want jij wilt helemaal niet. Nou, ja. Dat is nogal wat, hè, als je dat jongerenwerker zegt. Maar, zegt hij dan altijd, je hebt een 06-nummer. Dus als jij er klaar voor bent, bel me maar. En dan ga ik voor jou lopen. Ja. Dat is natuurlijk wel heel interessant. Als je dat, dus die nabijheid en betrokkenheid van een professional, dat is denk ik goud. Ik heb relatief veel van die criminele carrières ook gereconstrueerd. Mm-hmm. En dan zie je toch vaak dat het omslagpunt van iemand in zijn criminele carrière zit natuurlijk in heel vaak opgepakt worden en weer bij de politie. Allerlei mensen in je omgeving verliezen. Soms worden ze doodgeschoten. Soms willen ze niet meer met je omgaan. Dus je wereldje wordt steeds kleiner. Maar eigenlijk zie je bij iedereen, er was op enig moment iemand die nog wel in jou geloofde.
Ja,
en maar die persoon die trek je er dan uit.
Maar het lijkt me heel frustrerend om te horen dat iemand tegen je zegt, ik ga niet in je investeren, maar als jij wil, dan wel. En die, dat zaadje planten en die groei zeg maar, mogelijk maken, dat is hetgene wat je wil?
Ja, nou ja, goed, er zijn heel veel jongens die sowieso wel willen. Okay. Er is altijd een categorie, die wil gewoon even niet. Tempo van de straat, zijn er nog niet aan toe. De straat is veel interessanter.
Ja, maar daar
gebeuren veel meer mooie dingen.
Maar er lopen hier heel veel professionals rond. Hè? Ook voor heel veel van die professionals is het misschien heel moeilijk om te wachten. Zeg maar. Hoe leer je te wachten?
Ja, nou, dat is. Kijk, je zou kunnen zeggen, de professional moet het niet voor zichzelf doen. De professional moet het voor de jongeren doen. En dat is denk ik uitgangspunt. En als je een jongere wilt helpen, zou hetzelfde zijn als iemand naar jou komt en zegt van, oké, jij gaat nu een cursus piano spelen doen. Denk, ja, ik heb daar helemaal geen zin in. Ik heb echt andere dingen die ik leuker vind. Dus je kunt iemand daar niet in dwingen. Tot over 2 jaar later denk je van, god, er was ooit die gast die heeft me aangeboden om een pianocursus te doen. Vind ik nu wel leuk. Ja. Daar heb ik echt wel zin in. En dat is het geduld wat professionals soms ook moeten opbrengen. En ook de gedachte dat niet alles maakbaar is op het moment dat jij het wilt.
Ja, en dat betekent ook vertrouwen hebben in dat systeem van al die professionals om ons heen. Dat als diegene, als de jongere om hulp schreeuwt, dat er iemand is die hoort.
Ja, maar dat is wel echt aan personen gebonden. En dan kom je op iets heel belangrijks, is dat je hebt dan echt hele betrokken, gemotiveerde professionals nodig die dat doen. En die zijn wel schaars.
Nou, het viel me wel op. Ik kom hier op dat congres, ik kom veel op congressen. En er viel me op dat er hier wel een ander soort samenwerking was tussen allerlei mensen. Je ziet heel warme contacten tussen de mensen op dit congres. Maar waarom is dat?
Ja, omdat ik denk dat we. Preventie met gezag is een groot programma, hè, van de Rijksoverheid. En je merkt, het loopt nu een tijdje, dat verbindt. We zijn allemaal, en we hebben focus op kwetsbare wijken. We hebben focus op relatief kwetsbare jongeren. En dat doen we niet alleen vanuit de politie, maar ook vanuit jongerenwerk en onderwijs. En je ziet langzaam dat er een soort community hier in, ik woon en werk zelf in Arnhem.
Ja.
Ik zie heel veel mensen van hier. Inmiddels is dat een werkend netwerk. Dat is eigenlijk waar je naar zoekt. Maar je ziet ook, er zijn ook mensen uit andere delen van het land vandaag. Ik hoor hè, Limburg, Groningen, overal komen ze vandaan. En mensen wisselen ook wel veel uit binnen het programma Preventie met Gezag. Dus langzaam ontstaat er een hele betrokken community. En dat is ook heel belangrijk.
Nou, lijkt me ook. Hartstikke bedankt voor dit gesprek en heel veel succes.
Dankjewel.